Tweede schriftlezing, die is uit Lucas 1, vers 26 tot en met 38, lezen we de woorden: Zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan de derde en aan het vierde lid degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
We laten de komende weken gemeente Jozef even in de gevangenis. We hopen hem in het nieuwe jaar op te zoeken en de serie over het leven van Jozef dan ook voor te zetten. Vanmorgen beginnen we met Lucas 1 en rondom voorbereiding, bediening en nabetrachting van het heilige avondmaal zal de lofzang van Maria worden bepreekt. Vandaar ook vanmorgen de schriftlezing uit Lucas 1 vanaf vers 26 tot en met 38. En we letten vanmorgen vooral in de prediking op de houding van Maria. En die beleidt ze als volgt. En dat zijn de woorden uit vers 38. Kern van dit gedeelte als het gaat om Maria's houding tegenover Gods woord. Zie, de dienstmaagd van de Heere, mij geschiede naar uw woord. Het thema waaronder Gods woord wordt verkondigd vanmorgen is: God roept Maria tot moeder van Davids zoon, tot moeder van Gods zoon en tot moeder van haar zoon. Dus tot moeder van Davids zoon, tot moeder van Gods zoon en tot moeder van haar zoon. Wat een verschil trouwens in ontvangst. Dat moet Gabriel ook opgevallen zijn. Hij werd geschoffeerd, brutaal behandeld in zijn eigen huis. Het huis van zijn koning in de tempel in Jeruzalem. Notabene door een mede-collega, Zacharias. Immers de roeping van de priester is net als van de engel God dienen. Ze hebben dezelfde meester. De engel dient God boven voor zijn troon in Gods heiligdom. En de priester dient God beneden voor Gods troon in zijn heiligdom. De troon van God beneden is de ark. Daar troont de Heer in het midden van zijn volk. En Zacharias ontmoet zijn mededienstknecht, zijn mede-collega, mededienaar van dezelfde meester, van dezelfde koning, op de plaats waar je ook een engel zou kunnen verwachten, namelijk in het paleis van de Heere God. Maar wat werd hij geschoffeerd, brutaal behandeld door Zacharias. En nu hier, in deze tijd, weet niemand in Jeruzalem iets van Nazareth af. En alleen Zacharias weet van het bestaan van Maria, omdat het een aangetrouwd nichtje is. Maar ik kan me niet voorstellen dat Zacharias in de tempel in Jeruzalem gedacht heeft aan dit meisje van, nou, wat zal ze zijn geweest? 12, 13 jaar oud. De ondergrens om te mogen trouwen in de tijd van de Heer Jezus was 12 jaar. Iets later in de tijd wordt het zelfs verlaagd naar 10 jaar. Ouder is Maria niet geweest. 12, 13, 14 jaar oud. En ik maak meteen deze kanttekening daarbij. Dat kinderen in die tijd geen tijd kregen om kind te zijn. Het harde bestaan. Het vele verdriet. Neem alleen maar de vele sterfgevallen binnen een familie. De vele kinderen die overleden in Jezus' dagen. Dat maakte dat een kind geen tijd kreeg om kind te zijn. En dus snel volwassen werd. Zacharias heeft in de tempel, in het paleis van zijn koning, niet aan Maria gedacht. Misschien heeft hij haar een enkele keer ontmoet. Ook vanwege het leeftijdsverschil tussen die twee. Zacharias met Elisabeth op hoge leeftijd. En Maria en Jozef op jonge leeftijd, ze staan aan het begin van het leven. En Elisabeth en Zacharias staan aan het einde van hun leven. De afstand ook tussen die twee woonplaatsen, waar Zacharias en Elisabeth, de exacte woonplaats weten we niet, ergens in het gebergte van Judea, maar dan houdt het ook ongeveer wel op. En Nazareth in het noorden van Israël. Het zal ongetwijfeld ertoe geleid hebben dat ze elkaar niet wekelijks hebben gezien of gesproken. Geen telefoon, geen mail, geen internet. Je wist nauwelijks van elkaars bestaan. Maar God weet het wel. De Heere weet niet alleen waar iedereen woont. Ook u en jij. De Heere weet ook van je voorgeslacht af. Ook van u. En ook van jou. En dat mag vanmorgen wel een dubbele troost zijn, gemeente. En ook als het gaat om de bediening van de Heilige Doop. God weet van het voorgeslacht af. Dat geldt niet alleen voor de vier kinderen die vanmorgen gedoopt zijn, hun voorgeslacht. Maar in de Heer, en dat geldt denk ik voor alle families, rijk heeft gewerkt. Maar dat geldt ook voor uw kind en kleinkind, waar u vanmorgen aan dacht, wetend dat ze wel gedoopt zijn, maar nu midden in de wereld leven. Misschien weet u niet eens op dit moment waar ze zijn. En hoe ze leven. God weet het wel. Hij ziet hun levensomstandigheden op dit moment. Maar hij ziet ook hun voorgeslacht. Neem je dat mee vanmorgen? Tot in de binnenkamer toe. Trouw van God in het leven van de opa van je kind, overgrootvader van je kleinkind, voorgeslacht van je kinderen en kleinkinderen. Die lijn kan en wil de Heer toch doorzetten. We zien dat ook in het leven van Maria. Of ze zelf tot het huis van David heeft gehoord, ik denk het zelf van niet, gelet ook op de familierelatie met Elisabeth. Ik vermoed met verschillende anderen dat ze tot de stam van Levi heeft behoord. Maar sinds ze ondertrouwd is met Jozef, wordt ze gerekend tot het huis van David. En zo wordt ze hier ook door Lucas, de evangelist, beschreven. En ook door de engel die namens de Heere tot dit huisje is gezonden, aangesproken. God benadert haar vanuit zijn trouw vanuit het voorgeslacht. Laat het maar even zien, gemeente. En dat is ook belangrijk met het oog op de komende weken, die lijn die we zien lopen op dit moment. De engel spreekt Maria aan vanaf vers 28... Met begenadigde, de Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. Hij zegt vervolgens in vers 30, vrees niet Maria, gij hebt genade gevonden bij God. En dan in vers 32 legt de Heer het ook uit hoe hij doorwerkt in de lijn van de geslachten. Deze zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. En God de Heer zal hem de troon van het huis van zijn vader David geven. De troon van zijn vader David. Het huis van David. Natuurlijk weet de Heer dat Maria met Jozef is ondertrouwd. En hij is hij dan niet de biologische vader, dat legt de engel zo meteen ook uit aan Maria. Hij is wel de wettige vader van het kindje dat Maria uit Gods handen ontvangt. Daarom trekt de Heer ook hier die lijn door tot in het voorgeslacht toe. Tot op het huis, de troon van David. Waarom doet de Heer dat? Wel, in dit geval heeft het ook een bijzondere reden. Namelijk dat in het huis van David de belofte van de Heere door werd gegeven van geslacht op geslacht. Dat heeft allemaal te maken ook met die tempelbouw in Jeruzalem. David die een periode van rust ingaat, alle vijanden zijn verslagen, koninkrijken zijn onderworpen. Hij kan rustig nu zijn rijk gaan uitbouwen en hij krijgt ook tijd om zijn aandacht te richten op andere onderwerpen. En het eerste wat hij dan oppakt is de tempelbouw. Dat heeft door al die oorlogen en door al die onrust in Jeruzalem allemaal stilgelegen. Nu is daar de gelegenheid voor. En David die vraagt om advies aan Jonathan. Vind je het goed en vindt de Heeren het goed dat ik een huis, een paleis voor de Heeren, voor onze koning ga bouwen? En Nathan stemt er direct mee in. Maar hij heeft nog maar nauwelijks zijn hielen gelicht, het paleis van David verlaten, of hij wordt door de Heere teruggestuurd met de boodschap, het mag niet. Niet jij, maar je zoon Salomo zal een huis gaan bouwen. Tegenover het verbod om een stenen huis te bouwen, plaatst de Heere de belofte van een geestelijk huis. Ik zal voor u een huis bouwen, zegt de Heere tegen David. God gaat voor het huis van David een huis, een paleis bouwen. En dat David die belofte van de Heere verstaan heeft en het niet letterlijk opvat, wordt ook duidelijk uit de gebeden en uit de psalmen van David. We hebben er één gezongen, psalm 132. Na de dienst zingen we nog zo'n psalm waarin die belofte van het huis voor het huis van David terugkomt, psalm 89. We horen doorklinken de gebeden van David, ook aan het einde van zijn leven, als hij voor de laatste keer in de kring van zijn kinderen zich in het gebed wendt tot de Heere, valt hij terug op die belofte. De belofte dat God voor hem een huis zal bouwen. En met alles wat er tussen het leven van koning David aan de ene kant en het leven van Jozef en Maria aan de andere kant is veranderd. Er staat geen paleis meer in Jeruzalem. Van de familie van David is er op dit moment niet meer herkenbaar. En ze moeten trouwens ook niet wagen om zich te identificeren, bekend te maken als een van de nakomelingen van David. Want dan weten de Romeinen daar korte metten mee te maken. Aan het einde van de eerste eeuw wordt er ook een zoekactie ondernomen door de Romeinse overheid om alle familieleden van het huis van David om te brengen. Omdat men bang is voor een opstand. Wat is er nou nog eigenlijk over van die eer, van die roem, van die luister, van die heerlijkheid, die glorie van het huis van David, van Salomo? Het is uiteindelijk allemaal vergaan. Er is niets van overgebleven dan alleen die ene belofte. Ik zal voor hem een huis bouwen. Dat blijft staan. Dan zien we in de eerste plaats gemeente Gods trouw in het licht van Israëls ontrouw. Zoals we dat zongen aan het begin ook van deze dienst. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. We horen doorklinken in de woorden van de engel tot Maria. God heeft gedacht aan zijn genade. Of Maria daar zelf elke dag aan dacht, ik weet het niet, het staat niet in de Bijbel. Of ze altijd geleefd heeft bij die belofte van het huis van David. Ik denk dat ze haar handen ook vol had aan het gewone leven, denkt u niet? Maar God gedacht. En als God gedenkt, dan is er niet ergens opgeslagen in de gedachten van God. En komt dat in de loop van de tijd weer een keertje terug in Gods gedachten. Maar als God gedenkt, dan betekent dat dat zijn handen geleid worden door zijn gedachten. Zoals jij dat doet. Als je zometeen uit de kerk komt, ga je weer terug met waar je gebleven bent voor de kerkdienst. Je was voor de kerkdienst, die tijd heb je nu bezig met iets heel moois aan het bouwen van de Lego. Je moeder riep, we gaan naar de kerk. Je moest het even laten liggen, misschien dacht je er net nog even aan. En als je zo meteen thuis komt, je hebt je jas uitgedaan, je gaat weer zitten bij je Lego, dan ga je gewoon weer verder. En je weet precies wat je moet doen. Nou, dat gemeente, dat is gedenken bij God. Dat God precies weet wat hij doet. En zich daardoor ook laat leiden. En daarom ook die engel stuurt naar Nazareth. Een plaats wat in de Bijbel niet voorkomt, nu voor het eerst. Het wordt niet vermeld in een van de beloften van het Oude Testament. Geen profeet heeft die naam laten vallen. Het staat niet geregistreerd op de landkaart in Jeruzalem. Als je zou binnenkomen bij het Sanhedrin, zou vragen naar een belofte rondom de plaats Nazareth, dan zouden ze je met een mond vol tanden aankijken. Maar Gods belofte, ik zal hem een huis bouwen, leidt hem naar die plek in het noorden. En geeft hem het bevel om Gabriël binnen te laten komen in dat kleine onooglijke huisje waar Maria aan het werk is bij haar ouders thuis. Klaarlichte dag. En daar staat de engel. Namens een koning. Voor een meisje. Wat een verschil trouwens, hè. Het is alsof de geschiedenis zich herhaalt. Opnieuw passeert God een priester in zijn heiligdom om verder te gaan met een kind. Eeuwen geleden was dat toch ook het geval in de tabernakel in Silo. Toen passeerde God Eli en zijn zonen. En nu heeft de Heere Zacharias stom geslagen. Zit hij thuis, kan niets doen. En gaat de Heere verder met een kind. Het kind. Ja, bij God is niets onmogelijk. Dat wat de Heere in zijn gedachten heeft, bewerkt hij altijd. Daar moet alles voor werken. Zelfs de grenzen van onze mogelijkheden en onmogelijkheden. God spreekt. En het is er. Vanmorgen stond in ons midden het doopvont. Doop. Hoop. Als het goed is, is onze hoop gefundeerd op twee pilaren. De pilaar van Gods almacht en de pilaar van Gods betrouwbaarheid. Terwijl wij misschien voor ons gevoel er niets van zien, volvoert de Heere dwars daardoorheen zijn eigen raad. Hij zoekt Maria op, wetend dat zij behoort tot het huis van Jozef. Al leven ze dan nog niet samen als man en vrouw, en al delen ze nog niet samen dezelfde woonkamer, dezelfde keuken en dezelfde slaapkamer. Ze zijn in juridisch opzicht met elkaar getrouwd. En de engel spreekt haar aan. Laten we de stap zetten nu ook naar het tweede punt en maakt haar tot moeder van Gods Zoon. Kijkt u met me mee, vers 30. Dan zegt de engel, vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult bevrucht worden, een zoon baren. En zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn. Deze zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal met hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En dan komt de vraag van Maria, hoe kan dat? Ik leef nog niet samen met Jozef, mijn man. We hebben nog geen seksuele gemeenschap gehad. En de engel antwoordde en zeide tot haar, de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Let u op. De engel geeft geen antwoord op de vraag die wij misschien hebben en die Maria ook stelt. Hoe kan dat nou? Hoe kan ik zwanger raken van een kindje? Zonder man. Zonder mijn eigen man. En in het antwoord dat de engel daar geeft, verlegt hij de aandacht van Jozef naar Maria. Maria's vraag is gericht op haar man. En het antwoord van de engel is gericht op de vrouw. De kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. De Heilige Geest zal over u komen. Wat bedoelt de engel hier eigenlijk mee? Moeten we dit zien of lezen? En ik denk ook maar even met u mee. Moeten we dit zien of lezen als een soort omvloerst spreken? Hoe de Heer op een bijzondere manier in de weg van het wonder het lichaam van Jezus weeft in de baarmoeder van Maria. En dat daarvoor deze woorden worden gebruikt, zal over u komen en zal u overschaduwen. En dat we zo de vage contouren voor ons zien oplichten in dit vers, de bijzondere ontvangenis van Jezus uit de maagd van Maria. Nu gemeente, ik denk dat we voorzichtig moeten zijn door meteen onze gedachten erop los te laten. En dus ook toe te geven aan onze nieuwsgierigheid. Laten we eerst maar Gods woord zelf aan het woord. En laten uitleggen wat de Heere met deze uitdrukkingen bedoelt. De Heilige Geest zal over u komen. Die uitdrukking staat er nog een keer in de Bijbel. Namelijk in Handelingen 1 en in Handelingen 2, het tweede deel van Lucas. Waar beloofd wordt door de zaligmaker, de Heere Jezus Christus, dat in de weg van het gebed God zijn belofte zal vervullen en dat als de Heere die belofte vervult, de Heilige Geest op u zal komen. En dat wonder voltrekt zich ook. We lezen dat in Handelingen 2 op de 50ste dag tijdens Pinkster, als die gemeente van 120 mensen bijeen vergaderd is en in de weg van het gebed God de belofte van de gave, de komst van de Heilige Geest vervult en de Heilige Geest ook op hen komt. Nu daar hebben we denk ik de betekenis van die uitdrukking, de Heilige Geest zal over u komen. Daarmee wordt het volgende bedoeld. Dat de Heilige Geest, in dit geval Maria, en in Handelingen 1 en 2 120 mensen gebruikt, om onder ons te wonen. Het wonder van Jezus menswording blijft in de schaduw. En de betekenis van Jezus menswonder plaatst God in het licht. Hij is onder ons. Eén van ons met ons. Onder ons één van ons. Met ons. En om dat te kunnen bewerken, onder ons, één van ons, met ons, wordt de Heilige Geest uitgezonden. Nu naar Maria, 34 jaar later naar Jeruzalem, onder die 120 mensen. Ook dan, maar in dit geval is dat de verhoogde Christus, komt Hij onder ons, is Hij met ons. En door de belofte van het evangelie, ik ben met u alle dagen, trekt Hij met ons door de wereld, is Hij ook met ons. Wat is God machtig, gemeente? Niet alleen in het bijzonder. Dat wat voor ons verborgen is in de schaduw van Gods almacht. Maar wat is God juist machtig in zijn nabijheid? Wat zou het ons uiteindelijk weer voor winst opleveren voor de eeuwigheid als wij het zouden weten hoe die wonderlijke voltrekking van Jezus ontvangen is in de baarmoeder van Maria precies heeft plaatsgevonden? Het brengt ons geen stap dichter bij God. Maar nu komt God tot ons. Door één van ons, Jezus. En wil Hij met ons zijn. Zo openbaart God de troost van het wonder. En leg daarmee ook vanmorgen het fundament van de belofte, alle beloften die in Jezus Christus ja en amen zijn. Ook dus van de belofte die we vanmorgen zichtbaar gezien hebben in de bediening van de heilige doop. God komt tot ons en onze kinderen. Hij komt tot ons op grond van het werk van één van ons. Jezus offer zijn lijden en sterf. En Hij belooft het aan deze vier kinderen, aan de ouders, de grootouders, de gemeenteleden, de kennissen, de familieleden. Ik ben met u. Alle dagen. Tot de voleinding der wereld. Wat wij graag willen weten blijft in de schaduw. En wat we in Gods oog nodig hebben, plaatst het evangelie in het licht. Maak de stap naar het derde punt. Maria wordt niet alleen geroepen tot moeder van Gods zoon, maar ook tot moeder van haar zoon. Kijkt u maar even met me mee, gemeente. Dan zitten we in de laatste woorden van de schriftlezing van vanmorgen. Er staat, zie, de dienstmaagd van de Heere. Mij geschieden naar uw woord. Ik moet dat eigenlijk letterlijk vertalen. Daar staat, zie, de slavin van de Heer. Mij geschieden naar uw woord. En met die woorden slavin maakt Maria meteen het verschil tussen haar en Zacharias. Als u daar de tijd en de rust voor neemt, doe dat ook maar eens. Leg die twee ontmoetingen eens naast elkaar. En let dan eens op de verschillen. Die zijn er eigenlijk niet. De engel Gabriel komt op dezelfde manier tot Zacharias als tot Maria, met dezelfde woorden, met dezelfde groet. De engel Gabriel maakt bekend zowel aan Zacharias als ook aan Maria dat hij namens God komt. Hij geeft dezelfde belofte, de belofte van een kindje, een zoon. Hij maakt duidelijk dat zowel Johannes als ook Jezus een bijzondere plaats inneemt in Gods koninkrijk. Het verschil wordt gemaakt door de reactie. Zacharias wijst de boodschap af. En Maria aanvaardt de boodschap. Dat komt omdat Zacharias in het huis van de koning daar niet stond als een dienstknecht. Maar als een meester. Iemand die zelf bepaalt wat en hoe en waar en wanneer de dingen gaan gebeuren. En Maria staat in haar huis als een slavin van de Heere. Totaal afhankelijk van God. Dan zien we het eerste verschil openbaar worden, gemeente. En ik trek ook maar meteen de lijn ook even door naar u en naar jou vanmorgen. Ik zei het, in de belofte vanmorgen, in de bediening van de Heilige Doop, komt God tot ons. Door één van ons. En belooft hij te zijn met ons. En die belofte van de Heer roept ook in ons midden twee reacties op. De reactie van Zacharias, afwijzend. Of de reactie van Maria, zie, uw slavin, uw slaaf, mij geschiede naar uw woord, naar uw belofte. Is dat ook niet wat onze kinderen en ook de vier kinderen die vanmorgen gedoopt werden, maar ook u en jij in ons leven moeten leren? Meester af worden. Slaaf van koning Jezus worden. Niet meer zelf op de troon zitten. Maar een slavin, een slaaf in het huis van de Heere worden. En je dus zo opstellen zoals Maria dat doet. Mij geschiede naar uw woord. Het tweede wat hier zichtbaar wordt in deze houding is dat Maria niet ingaat op de aanspraak van de engel. Kijkt u maar even met me mee, we zullen die tegenstelling even laten zien. Als de engel voor het eerst binnenkomt, onuitgenodigd, en ik denk ook niet dat de engel klopte, hij stond daar opeens voor Maria, en dan zegt hij in vers 28, wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. Gabriel wist dus bij wie hij kwam, dat heeft de Heere aan Gabriel ook verteld. Gods geheimenissen worden opengelegd in de hemel, en Gabriel moet met deze boodschap naar Maria gaan. Maar in die woorden van Gabriel, hij heeft ook zijn eigen mening, merkten we toen hij voor Zacharias stond. In die boodschap van Gabriel horen we ook het ontzag van deze engel. De hoofdengel in de engel, in de hemelse heerlegers, stelt zich op tegenover Maria. Hij plaatst haar onder de mensen, boven iedereen. En zo spreekt hij ook met ontzag tot haar. Gij zijt begenadigd, uitverkoren, gezegend, uniek onder de vrouw. Maar als Maria over haarzelf gaat spreken, dan zegt ze niet, nou, dank u wel, Gabriel. Dat weet ik dan ook weer, ik ben uitverkoren. Maar dan zegt ze, ik ben een slavin. Dan zien we een trek naar voren komen waarmee Maria eigenlijk lijkt op iedereen die de Heere mag leren kennen. De grondhouding van een slaaf of een slavin in het huis van de Heere God is de houding van ootmoed. Dat wat God tot u en mij zegt, grote woorden, ontzagwekkende woorden, woorden van oordeel en woorden van vrijspraak, woorden van genade en woorden van heil, woorden van troost en woorden van vermaan. Dat is geen voedingsbodem voor hoogmoed, maar daarop bloeit de tere bloem van godsvrucht en ootmoed. Zie, de slavin, slaaf van de Heere, mij geschiede naar uw woord. Kijk, als die houding door gaat werken in uw en mijn leven, zoals dat zich ook door gaat vertalen in het leven van Maria, de houding die bewerkt wordt door de belofte van God. En die wordt uitgewerkt door de Heilige Geest in het hart en in het leven van u en van mij. Dan komt daar ook een spontaan en onvoorwaardelijk buigen voor de Heere. Wat de Heere dan ook zegt. welke opdracht hij dan ook geeft. Daar volgt altijd mij geschieden naar uw woord. Mag ik dat zomaar eens als open vraag neerleggen in het midden van de gemeente? Mag de Heer u ook roepen tot een bijzondere dienst? Of komen er dan allemaal bezwaren? Tot de plek in zijn koninkrijk? Evangelist in Gent? Zendingswerker? Dienaar van het woord? Ouderling? U heeft gehoord dat er nog een vacature open is in de diaconie. Bijbelvertaler? Maar ook het bijzondere ambt? Van moeder? Vader? Staan we daar ook zo onbevangen in? Net als Maria. Mij geschieden naar uw woord. Zie je dat er staan? 13 jaar, 14 jaar hoogstens. Ze heeft zoveel reden om allemaal bezwaren in te gaan dienen. Wat gaat de buurt ervan denken? Wat denkt mijn familie ervan? Mijn vader en mijn moeder, hoe moet ik dat gaan uitleggen aan mijn man Jozef, terwijl we nog geen seksuele omgang met elkaar hebben gehad? Al die bezwaren. Ik hoor er geen één. Geen één bezwaar. Totale overgave. Dat een geloof... Nee, nou kijkt u de verkeerde kant op. Wat een kracht heeft Gods woord, vindt u niet? Mij geschieden naar uw woord. Waar haalt Maria dat kinderlijk vertrouwen vandaan? Heeft ze een sterk karakter? Groot geloof? De gemeente, ik denk dat er maar één antwoord is op die vraag. Kijkt u maar even met me mee. Vers 31. Zie, gij zult bevrucht worden, zoon baren, en gij zult zijn naam heten, Jezus. Dat is nou de inhoud van dat woord. Mij geschieden naar uw woord. Wat is dat woord dan? Jezus. Hij zal zalig maken. Ja, als we Maria een beetje volgen ook in de gang van het leven, dan komen we ook een andere kant van haar tegen. En ik zeg dat niet vanuit de hoogte. Ik denk dat u, als u genade mag kennen, ook geen behoefte heeft om daarboven te gaan staan. Dan komen we ook die andere kant van Maria tegen, die donkere kant, zoals u ook zo'n donkere kant heeft en ik ook een zondige kant. Maar het woord van God overweldigt haar op dit moment. Midden in haar dagelijks leven. Ze was misschien de afwas aan het doen bij wijze van spreken. Staat opeens die Gabriel daar voor haar. Breekt in haar leven. Ze was misschien aan het nadenken over de toekomst. Ondertrouwd met Maria, een huis aan het bouwen, een huwelijksleven voor zich, een bestaan aan het opbouwen. En in één keer komt dat woord van God er dwars doorheen. En ze laat alles uit de handen vallen. Omdat ze in die naam Jezus haar zaligmaker hoort. Al is het haar zoon. Het is ook haar zalig maken. Die ook haar moet zalig maken van haar zonde. Uit wie zij ook de kracht gaat putten om te kunnen geloven. Die voor haar de dood ingaat en de oorzaak van haar zonde wil wegnemen op Golgotha. Al is ze nog niet eens bewust van die vreselijke werkelijkheid waar ze straks mee geconfronteerd wordt. Maar de belofte van God die vol is van die ene naam Jezus, Jezus Christus, bewerkt in haar leven ook de overgave waardoor zij als een slavin zich wil gaan laten leiden door het woord van God. En dan ben je gelukkig af. Want dan zitten we meteen ook bij het laatste van dat slavinnetje, dat is ook het laatste van morgen. Waar haalt een slavin nou eigenlijk haar identiteit vandaan? Dat moet ik even uitleggen. We zeggen dat tegenwoordig ook wel eens, als je iemand wil leren kennen, je zit op een verjaardag misschien bij iemand van de schoonfamilie, familie van je zoon, schoonzoon. Je komt naast een oom van je schoonsdochter te zitten, je hebt hem nog nooit gesproken. Nou, je stelt elkaar voor, hoe heet je, waar woon je, kom je hier vandaan? En let maar op en wees daar ook even voorzichtig mee. We zeggen het heel snel. Wat voor werk doe je dan? Houdt u in de gaten dat er ook veel mannen zijn die niet werken? Niet kunnen werken? Ontslagen zijn? Ja, dat geeft dan ook een verlegenheid. Als je dan als antwoord krijgt, ja, ik werk niet. Valt het toch even stil? Misschien moet je vragen, mag u ook werken? Mag u ook kinderen hebben? Mag u ook getrouwd zijn? Dat is toch allemaal genade, of niet? Nu laat het zo zijn dat hij werkt. En hij heeft voor u een hele interessante baan. Hij werkt ergens op een bijzonder bedrijf. Nou, dan krijg je toch wel respect voor zo iemand. Je wordt nieuwsgierig, je gaat doorvragen. En dan zitten we vanmorgen in de kerk naast Maria. En dan vragen we aan haar vanmorgen aan het einde van de preek. Zegt Maria, wat voor werk doe je? En dan moet ze zeggen, ik ben een slavin. Nee, dat zegt ze niet. Kijk even met me mee, vers 38. Daar staat, ik ben een slavin van de Heere God. Zij ontleent haar status, haar eer en uiteindelijk wie ze is aan haar meester. Ik ben van de Heere. Dat is mijn leven. Dat is mijn werk. Dat is mijn roeping. Dat is mijn bestaan. Ik dien hem. Zeg, bij wie werk jij? Ben je slaaf of een slavin van de Heere? Of ben je een slaaf of een slavin van die andere meester? Van de duivel? Van de verlangens van je hart? Van de mammon? Van de sport? Van die verslaving? Dan mag ik vanmorgen tegen jou zeggen, hier in de kerk werd vanmorgen zichtbaar en hoorbaar verkondigd. Dat door de naam van Jezus, juist voor slaven en slavinnen buiten Gods koninkrijk, hoop is. God belooft het vanmorgen ook tegen jou. Door hem kwam hij tot jou. En hij wil je in dienst nemen in zijn huis. En hij zegt het vanmorgen aan het einde van de dienst met grote klem tegen u of tegen jou. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. En u die de Heere mag kennen. Wat hebben we goede meester, hè? Het enige wat we mogen doen is luisteren naar zijn woord. En de rest doet God. Amen.